Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Welkom bij de vierde aflevering van Oranje Jullie Winnen, de podcast. Mijn naam is Noor Spanjer en ik zit hier natuurlijk met mijn collega Lisa Lotens.
Hallo.
En vandaag hebben we te gast Amber van Lieshout. Die is hoofdredacteur van vrouwenvoetbalnieuws.nl. De site waar natuurlijk iedereen tijdens dit WK naartoe gaat, denk ik. Amber, hoeveel bezoekers hebben jullie, denk je, nu meer dan in andere...
Nou, ik denk dat we misschien nu wel een dubbele aantal zitten. Dus dat is je ziet het gewoon echt, alles scoort zo goed. En vooral met de Oranje winnen, maar bijvoorbeeld ook... We hebben afgelopen week dan die wedstrijd Cameroen tegen Engeland gehad. Nou, die Cameroen speelsters die gingen behoorlijk los. Als je daar een filmpje van opzet, ja, dan zie je gewoon in één keer zo'n piek... dat er gewoon 300 mensen op zo'n klein berichtje zitten. Dus oh, ja, alles doet het gewoon ontzettend goed. En de populariteit is echt enorm.
Ja, vrouwenvoetbal zit in de lift, weten we. Daarom maken wij er ook een podcast over. En vandaag gaan we ook de achtste finale bespreken van gisteren. Lisa, waar heb jij gekeken?
Ik heb eigenlijk op het voetbalveld gekeken, want ik moest voetballen en ik heb daardoor ook het eerste half uur gemist. Maar heb ik ingehaald, omdat ik zelf op het veld stond.
Gewonnen?
Zeker gewonnen en twee keer gescoord. Joepie.
Yes.
Maar dat was erg gezellig. En de wedstrijd was natuurlijk vrij moeizaam tegen Japan, behalve het eerste half uur waar ze best wel hebben geknald. Amber, wat vond jij?
Nou, als je zegt, de eerste half uur vond ik wel goed. Speelde goed, ze zetten goed druk en ze kwamen er ook echt wel doorheen. Maar vooral in de tweede helft leken ze behoorlijk kwijt. En Serena Wiegman zei na afloop ook, we kregen er geen druk meer op. Ja, als je geen druk meer krijgt op Japan, dan spelen zij er zo makkelijk doorheen. En ja, dat tiki-taka voetbal, dat spelen zij echt. Ze zijn razendsnel. Mm. Ja, ze snijden er zo doorheen en het was echt overleven. Vooral in de laatste 10 minuten met die kansen die Japan kreeg.
Wat was die verandering de tweede helft dat ze zo... eigenlijk niet meer compact konden spelen en niet meer die druk op die bal konden zetten.
Ja, vind ik wel lastig eigenlijk om nou echt iets aan te wijzen waarvan ik denk, goh, dat is het geweest. Vivianne Minima zei na afloop vermoeidheid. Daar kan ik me wel iets in vinden.
Ja, Stephanie van der Gracht die zei ook, ik ben helemaal kapot. Toch?
Ja, nou ja, ze hebben dus wel echt hard moeten werken. En ik denk dat ze wel met een beetje geluk uiteindelijk gewonnen hebben.
Ja, want in die laatste minuut... De penalty?
De penalty.
Vond je terecht? Er is nogal wat over te doen.
Ja, er is flinke discussie over.
Je zag er toch een beetje als zo'n soort trekpoppetje.
Nou, ik moet
Weet
zeggen...
Je wel, er was toch een beetje een beweging die echt wel
Maar het was het
schoudertje,
hè?
Het was bovenarm, maar er zijn nieuwe regels sinds 1 juni. En in die nieuwe regel staat dat als je een bal tegen je hand aangeschoten krijgt in 16 meter gebied, dan is het een penalty. Dan is het hands.
Ook als je hem aangeschoten krijgt terwijl je arm langs je lichaam hangt?
Dat weet ik niet helemaal zeker, maar ik weet wel... Ja, ze maakte een... De arm was niet langs het lichaam. De arm die zat wel echt wel
hoger. Ja, was in de ruimte. In de
ruimte. En bij Zweden is die ook gegeven op deze manier. En toen werd het nog vanaf dichterbij tegen een arm aangeschoten. Toen kregen zij ook een penalty. Hmm. Dus ik vind, ja, als je die dan geeft, dan moet je deze ook wel geven. Alleen ik snap wel dat er flinke discussie over is.
Ja, het zijn gevoelige momenten.
Zeker, want het is alles beslissend natuurlijk.
Ja, in zo'n laatste minuut de penalty geven. Ik bedoel, ik zou het niet heel snel durven, denk ik, als scheidsrechter. En dan ook nog zo resoluut echt en niet echt de VAR echt zelf gaan kijken.
Ja,
zeg maar.
Ja, hoe zat dat eigenlijk? Waarom werd de VAR niet ingeschakeld? Ja,
de VAR is wel ingeschakeld. En volgens mij heeft de VAR haar gelijk gegeven. En ook nog gezegd, geef maar een gele kaart aan de Japanse speelster. Maar ik was als scheidsrechter misschien wel even zelf gaan kijken bij het scherm.
Ik vond het zo leuk dat toen die penalty door Martens genomen werd, dat ze even bij Sherida ging checken of zij hem mocht nemen, omdat ze zo goed in de wedstrijd
Ze heeft het echt gevraagd aan Sherida. En Sherida zei, neem hem maar. En het mooie was nog dat Sherida Spits heeft na afloop in interviews verteld van, joh, ik heb gedroomd over die penalty.
Ja, klasse. Ja.
En ik heb gedroomd dat Lieke Martens hem moest nemen, want anders had ik hem in een andere hoek geschoten en dan had de keeper hem gehad. Dus ik heb gedroomd dat Lieke Martens die penalty moest nemen.
Een soort visioen.
Ja, dat vond ik vooral echt
Maar vond je Martens' wedstrijd?
Ze werd verkozen hè, als vrouw van de wedstrijd.
Ja, maar dat werd ze volgens mij in de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland ook. En volgens mij is ze toen ook niet heel veel speciale dingen gedaan. Kijk, nee. Ze heeft nu 2 keer gescoord. Dat is goed. Dan verdien je denk ik ook wel die prijs. Maar ze zit nog zeker niet in het toernooi. En ze heeft zeker niet die vorm van 2 jaar geleden tijdens het EK. Maar eigenlijk heeft het hele team dat niet echt.
Nee. Sari van Veenendaal had hem ook wel weer op zich kunnen krijgen gisteren, ja. Vond ik.
Die laatste paar reddingen in die laatste 10 minuten. Nou, ja. Dan heb je met Sari van Veenendaal gewoon wel echt een zekerheidje in je doel. En dat is heel fijn.
Ja.
En stel het was uitgelopen op penalties, dan had ik ook nog wel vertrouwen gehad in Sari van Veenendaal. Want dat is ook wel echt een penalty killer.
Ja.
Ja.
Maar gelukkig is het niet zo ver gekomen.
Nee.
En Sarina had besloten om Stephanie van der Gracht erin te zetten. Die eigenlijk ook... Nou ja, het was nog even kiele of ze wel mee mocht omdat ze een blessure had. Anouk Dekker had goed voor haar... Ja, had eigenlijk de vorige wedstrijden die basis.
Ja, ik moet zeggen, ik had wel verwacht dat Anouk Dekker zou spelen. Ja. Vooral ook omdat ik denk van ja... Anouk Dekker is volgens mij net iets sneller dan Stephanie van der Gracht. Iets wendbaarder ook. Ja, dat heb je nodig tegen vlugge kleine Japanners. Dus ik vond het ook wel verrassend dat Stephanie van der Gracht speelde. Alleen ik denk wel dat Stephanie het goed heeft gedaan.
Ja.
Ik denk niet dat uiteindelijk...
In de tweede helft maakten ze wel wat fouten, denk ik.
Ja, Dominic Blut wordt ook een paar foutjes.
Mm-hmm.
Maar dat sluipte dan gewoon in. En ook op het middenveld was het soms slordig. En ja, in de aanval was het ook soms slordig. Dus ik denk dat uiteindelijk in de tweede helft... ging het hele niveau van het hele team eigenlijk omlaag.
Ja, precies. Niet eens de individuele spelers zozeer.
Nee, het was meer echt... Ja, het collectief had gewoon een beetje... Ja. Die lopen soms, denk ik.
Ja.
Ja. En Japan was gewoon... Ik weet niet wat zij in die rust hebben besproken, maar...
Ja, Japan is gewoon nog steeds een wereldland.
Ja.
Die moet je echt niet onderschatten. En ja... Ze zijn gewoon 4 jaar geleden, hebben ze in de finale gestaan, hebben ze wel flink verloren van Amerika. Maar het WK daarvoor zijn ze wel gewoon wereldkampioen geworden. En tuurlijk, er zijn nu speelsters die toen speelden, die zijn nu gestopt. Ze zitten wel echt in een overgangsfase van oudere speelsters naar jongere speelsters.
Mm-hmm.
Ja. Maar die speelstijl die ze hebben, die is nog steeds zo goed. En Sarina Wiegman zei het na afloop ook, ja, dit is gewoon een van de beste landen van de wereld.
Ik heb inderdaad wel, ik heb niet alle wedstrijden gezien van het WK. Jij denk ik wel, Amber, maar... dit was wel het mooiste voetbal wat ik heb gezien tot nu toe, dit WK.
Ja, Japan is heel ziek.
Ik vond dit. En Noorwegen tegen Australië vond ik ook echt heel goed.
Oh ja. Maar dat was echt met heel veel verlenging, toch?
Ja, dat was met verlenging en daarna penalties. Maar ik vond dat Noorwegen had zeker wel kans om het in de reguliere speeltijd en daarna in de verlenging te beslissen. Dat deden ze niet. En toen uiteindelijk op penalties. Dat was wel heel zuur voor Australië.
Ja.
Maar dat was qua voetbal wel echt een van de betere wedstrijden. Dus ik ben ook wel stiekem wel blij dat Noorwegen door is. Omdat zij gewoon echt heel goed kunnen voetballen.
Ja. Mm.
En een van mijn favoriete speelsters die speelt ook bij Noorwegen. Dus dat, ja,
wie is Hansen? Dat?
Ja, Caroline Graham Hansen inderdaad. En die speelt volgend seizoen bij Barcelona. Met Lieke Martens. Dus ik hoop dat zij echt lekker gaan combineren.
Ja. Laten we nog heel even terug naar de wedstrijd van gisteren.
Ja.
Wat was er nog een ander moment, Lisa, wat jou opviel? Mij viel het in ieder geval op dat spitsen echt wel veel scherper speelden dan de voorgaande 3 wedstrijden.
Ja, alleen ik zag wel dat op het moment dat spitsen iets meer ruimte krijgt...
Mm-hmm.
Dan wist ze niet zo goed wat ze eigenlijk met die bal moest. En ze hield eigenlijk het spel een beetje op.
Ja, dan vertraagt het heel erg.
Ja, dan ging het iets langzamer. En dat is gewoon zonde, want je hebt 2 redelijk snelle... Of ja, Janice van der Zanden is gewoon supersnel.
Ja.
Speelsters op de vleugel... Ja, die brengen dan eigenlijk niet in stelling als het op het middenveld vertraagd wordt.
Maar is dit niet al het hele WK een beetje aan de gang dat Sherida toch...
Ja, Sherida is een van de speels die flink onder vuur liggen eigenlijk.
Ja.
En ze speelt niet altijd even goed, maar ze is wel ontzettend belangrijk voor dit team. En ik denk dat mensen dat misschien niet heel snel zien, want Sherida is wel echt een leider.
Ja.
En je kan zeggen, goh, Sari van Veenendaal is de aanvoerster... Maar als jij helemaal voorin staat te spelen, dan hoor je Sari van Veen, dan hoor je niet meer dingen schreeuwen. En Sherida Spitzer kan dat dan wel. En ik vond het ook wel mooi, volgens mij was dat in een interview met de correspondent, dat ze uitlegde dat ze naast haar gewone training ook een tactische trainer zelf heeft ingehuurd. Waardoor ze dus haar eigen beelden gaat analyseren en gaat kijken, goh, wat van kan er beter? En ze heeft dus ook wel een lijstje van dingen die er beter kunnen en hoe ze dat kan oplossen. Dus bijvoorbeeld dat ze de bal... sneller moet opeisen en dat ze moet kijken voordat ze überhaupt de bal krijgt, waar dan uiteindelijk de bal weer naartoe kan. Dus dat vond ik wel heel mooi om te lezen, dat zij ook wel echt investeert. Alleen ik vind
wel...
Doet
ze dat dan individueel, los van het team?
Ja, dat doet ze echt individueel en dan kijkt ze samen met die trainer, kijkt ze de beelden terug. En dan geeft die trainer aan van, goh, dit zou je kunnen doen of dit kan er beter. En dat overleggen ze dan samen en dat probeert ze dan weer ja, te verbeteren. Alleen ik moet wel zeggen dat Sherida me wel enigszins tegenvalt dit WK.
Ja.
Vergeleken ook met hoe zij de vorige wedstrijden en vooral tijdens het EK speelde. Maar wat ik net al zei, ja, het hele team heeft niet de vorm van 2 jaar terug.
Nee. En die wissel van Merel van Dongen, Kika van S. Waarom denk je dat Kika van S er in eerste instantie is uitgehaald? 2 wedstrijden geleden, geloof ik.
Nou, omdat Kika van S minder aanvallende intenties heeft dan Merel van Dongen. En Merel van Dongen heeft een hele goede crossbal. Dus die zoekt ook sneller de aanval op, zeg maar. Terwijl Kika van S die stoomt wel redelijk mee op. Alleen die geeft dan heel snel de bal aan Lieke Martens. En Merel van Dongen gaat er dan soms nog wel eens gewoon overheen. Of die pompt die bal gewoon in het 16 meter gebied. Dus dat is denk ik de reden waarom Merel van Dongen erin is gekomen.
Maar gisteren dan, want ik bedoel, het stond 1-1. Eigenlijk heb je dan toch die aanvallende spelers wel nodig. Want je wil die 2-1 maken. Ja, dat denk ik.
Ja, ik denk dat Kika er toen in kwam omdat het gewoon Merel van Dongen op was. En omdat Kika wel misschien iets beter kan verdedigen ook. Vooral ja, verdedigen op Japan. Mm. Dat Kika dat iets beter kan dan Merel van Dongen.
Ja.
Dus ik denk dat Sarina Wiegman heeft gekozen voor wat zekerheid. En dat ze echt achterin die boel ja, dicht wilde houden. Want stel je voor, je krijgt nog die 2-1 om je oren.
Mm.
Ja, dan ben je heel dicht bij de uitschakeling eigenlijk.
Ja.
En ik vind ook dat Merel van Dongen nog niet echt alles heeft kunnen laten zien wat ze kan waarschijnlijk. Want het valt me in ieder geval heel erg op dat ze heel snel de bal weer afgeeft. Ze doet er echt weinig mee. Ik bedoel, inderdaad, behalve af en toe lange ballen naar voren die ook niet altijd aankomen. En het is vooral dat ze echt maar een seconde die bal bij zich heeft en hem dan vaak terug naar achter speelt tot nu toe. Is jou dat ook opgevallen, Amber?
Ja, het valt me wel op dat Merel van Dongen is vooral heel goed in de bal weer terugveroveren, zeg maar.
Mm-hmm.
Alleen het vervolg komt er niet altijd uit.
Nee.
En dan ja, geeft ze vaak de lange bal. Terwijl er ook andere opties zijn, bijvoorbeeld op het middenveld.
Ja.
Maar ik weet niet wat daar bijvoorbeeld tactisch ja, daarachter zit. Ik bedoel, misschien heeft Sarina Wiegman wel gezegd van, goh, lever dan jij die bal zo snel mogelijk weer in, zodat we dan weer verder kunnen aanvallen via andere schijven. En wat me wel gisteren opviel, is dat Wiegman na afloop zei dat Japan uiteindelijk in de tweede helft de lijn met Stephanie van der Gracht dichtliep. En dus blijkbaar had Stephanie van der Gracht wel een belangrijke rol naast het verdedigende aspect.
Mm-hmm.
Dat Stephanie van der Gracht ook indribbelde in het middenveld en zo weer het spel verlegde. En in tweede helft liep Japan dat volgens Wiegman dicht. Dus dat viel me wel op dat, ja.
Die hadden dat gewoon gezien of zo.
Ja, maar het viel me ook op dat dan Stephanie van der Gracht die rol krijgt. Want ik denk dat Dominic Bloedwoord een betere passer is. En die speelt er bij Arsenal heel vaak op het middenveld.
Hmm.
Dus ik denk misschien dat zij dat wel iets beter zou kunnen dan Stephanie van der Gracht. Maar ja, in de eerste helft ging het volgens mij ook best wel goed. Alleen in de tweede helft ja, liep Japan al dicht.
Ja.
Ja.
Dus ja, lukte het niet meer echt.
Ja, ze waren gewoon flink druk aan het zetten. En aan
ja, Oranje kreeg er gewoon geen grip meer op. En ja, ze leken het gewoon een beetje kwijt.
Ja.
Gewoon, ze kregen die druk
er niet meer. Ze dwarrelden echt helemaal over het veld heen.
Ja. Miedema zei ook na afloop, ja, ik heb wel het idee dat er 20 Japanners over het veld
lopen. Ja, en die zei lopen. Ja, dat vond ik wel. Maar zo voelde het ook voor mij. Van, goh, ze waren echt overal.
En, ja, en snel,
dan hadden ze weer gewoon de bal. En dan stonden ze weer vlak voor Sarri van Veenendaal. Dat ik echt dacht,
ja.
Deze zijn, ja, dit is echt wereldtop gewoon. Ja.
Ja.
Dus, ja, ik ben blij dat ze hebben gewonnen. En ik ben blij dat ze zich hebben kunnen meten met Japan. Maar het was geen beste wedstrijd.
Nee. In de eerste helft hebben we in ieder geval wel kunnen zien wat het kan worden met het Nederlands elftal als ze tegen een behoorlijk goede ploeg spelen. En in de tweede helft hebben we geluk gehad met de penalty.
Ja. Ja.
Laten we het nog heel even hebben over nadat het fluitsignaal klonk. Want wat er toen gebeurde, vond ik ja, zo ontroerend eigenlijk. Dat een aantal van de Japanse spelers echt in tranen uitbarsten. En dat ze ontzettend getroost werden door de Nederlandse spelers.
Ja, ze zijn ook teamgenoten.
Ja, een paar speelsters hebben inderdaad een band samen. Bijvoorbeeld Mane Iwabuchi en Vivianne Miedema. Die hebben na afloop ook een shirtje gewisseld. Die hebben samen gespeeld bij Bayern München. En Saki Kumagai en Nies van der Zanden die spelen samen bij Olympique Lyon. Dus ja, die zochten elkaar wel even op na de wedstrijd. Dat vond ik ook inderdaad wel heel mooi om te zien dat toch wel getroost werd. En ja, dat blijft toch wel een vriendschap onderling. En dat zie je vaker.
Mm-hmm.
Speels zijn altijd heel, heel aardig tegen elkaar. En die troosten elkaar ook na afloop als ze uitgeschakeld worden.
Ja.
Ja.
Er was ook best wel weinig weerstand van Japan eigenlijk tegen die uiteindelijke penalty. Hè? Je hoorde wel wat van de tribune, maar...
Ja, ze hebben eigenlijk niet geprotesteerd. Vond ik ook wel opvallend. Ze legden zich er eigenlijk gewoon mee bij neer. Dat ik dacht, ja maar hallo, je wordt dadelijk uitgeschakeld als deze penalty erin gaat. Maar
zijn Japanners ook niet heel bescheiden?
Ik denk dat ze juist... is een stereotype, maar het is denk ik wel een beetje waar.
Ik denk dat ze juist heel respectvol zijn inderdaad ook naar de scheidsrechter. En dat ze dan zoiets hebben van, ja, de scheidsrechter bepaalt het zal wel goed zijn.
Mm-hmm. Ja. En nog even over Shanice, want die had gisteren eigenlijk niet zo'n grote rol. Ze krijgt...
Tot nu toe sowieso niet echt.
Nee. Shanice van der Zanden valt echt enorm tegen. Die zit totaal niet in het spel. En ik vond gisteren ook, ze schokte echt over het veld. En waar Danielle van der Donk en Vivianne Miedema nog wel redelijk druk zetten op de verdediging van Japan, kwam Shanice van der Zanden eigenlijk iedere keer te laat. Of die was er gewoon niet. En die schokte er maar een beetje zo bij van, ja, ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Moet ik nou terug om te gaan verdedigen of moet ik nou druk zetten? Dus dat viel me wel heel erg op, dat Shanice van der Zanden eigenlijk niet zo goed wist wat ze nou precies moest doen. Of dat ze nou druk moest gaan zetten of dat ze mee moest gaan verdedigen.
Maar hebben de tegenstanders het spel van Oranje niet ook gewoon heel erg door? Ik bedoel, sinds Lieke Martens is uitgeroepen tot speelster van het jaar of van de wereld.
Ja, Oranje is heel voorspelbaar.
Ja, en dat ze dus twee man gewoon standaard erop zetten.
Ja. Dus dat is het inderdaad ook. Er staan nu gewoon twee of drie verdedigers rondom Lieke Martens heen. En bijvoorbeeld tegen Canada werd er gewoon een hele snelle back op Shanice van der Zanden gezet. Ja, dan heeft zij eigenlijk ook geen wapen meer. Want het enige echte wapen wat Shanice van der Zanden heeft is de snelheid.
Ja,
zo komt ze dan ook niet tot uiting. Dus ik vind Oranje wel inderdaad heel voorspelbaar. Tuurlijk, ze hebben spelers van wereldklasse die altijd wel als individu of als de drie voorin iets kunnen creëren. En ook een doelpunt kunnen maken. Maar uiteindelijk, als jij het spel van Oranje door hebt, dan is het wel makkelijker om dat te verdedigen, lijkt mij. Ja. Omdat het zo voorspelbaar is.
Denk je dat Berestein, want ik heb het idee dat zij wel iets veelzijdiger is in haar kunnen dan Shanice. Niks afdoende aan haar talent hoor, maar Berestein die is eigenlijk best wel sick. Denk je dat zij toch kans heeft om die plek in te nemen?
Oh, het zou wel zo leuk zijn.
Ja. Ik zou het wel verdiend vinden. Alleen, ik ken Serena Wiegman al langer dan vandaag. Die verandert niet zoveel aan die basisopstelling. Nee. De 11 die er nu staan, die stonden er 2 jaar geleden op het EK ook.
Ja.
Maar ik vind wel, misschien om Shanice van der Zanden misschien even te prikkelen, misschien wel, dat ze dan een keertje op de bank moet beginnen. Want ik bedoel, Berestein brengt zoveel meer eigenlijk. En natuurlijk, het is wel anders als je een wedstrijd begint dan dat je in de 70ste minuut of in de 80ste minuut invalt. Maar Berestein is gewoon echt wel heel belangrijk geweest in die afgelopen paar wedstrijden.
Ja, bepalend.
Ja, ik bedoel, die goal tegen Canada die ze maakt. Ja, ik bedoel, we hebben eigenlijk aan haar te danken dat we tegen Japan moesten.
Ja.
Anders waren we misschien wel tweede geworden in de pool. Alleen, ik durf niet te zeggen dat nou echt zo niets van de Zander ernaast wordt gezet.
Ja.
Het lijkt me wel echt een grote beslissing voor Wiegman en daar is ze niet zo van, volgens mij.
Maar het zou terecht zijn.
Ja, het zou zeker wel terecht zijn, inderdaad. Dus ik kijk hoe weinig Shanice van der Zanden heeft gebracht de afgelopen wedstrijden en hoeveel Berestein heeft gebracht, dan zou het wel terecht zijn als Berestein in de basis zou beginnen.
Ja.
Het hangt er ook wel af van wie je tegen je hebt staan. Zoals ik net al zei, die snelle backs bij Canada.
Mm.
Ja, dat is dan toch wel weer anders dan bijvoorbeeld bij Cameroen bijvoorbeeld.
Ja. Nou, we gaan het zo aan het einde van de uitzending nog even vooruitblikken op de kwartfinale tegen Italië. Maar laten we eventjes luisteren naar ons rubriekje, waarin in 1 minuut een jong oranje talent ons vertelt wie de favoriete voetballers zijn. En dit keer gaan we luisteren naar Danique Ipema van FC Twente.
Hoi, mijn naam is Danique Ipema, ik ben 19 jaar en verdediger van FC Twente. Mijn favoriete oranje speelster is Danielle van der Donk. Ze is verdedigend sterk, ze heeft een geweldige techniek. Ik vind het een hele slimme speelster en dat vind ik mooi om te zien. Mijn favoriete voetballer waar ik altijd naar kijk is Messi, omdat hij ook een geweldige techniek heeft en supergoed kan voetballen.
Opvallend.
Ja, wat vond je opvallend aan?
Nou, ik vond Danique Ipema is een verdedigster. En dan kiezen toch speelsters als Danielle van der Donk en iemand als Messi eruit. En natuurlijk, ze kunnen hartstikke goed voetballen. En ze is wel een verdedigster. Ik zou dan toch, als ik een verdedigster zou zijn, wel een voorbeeld hebben die ook op dezelfde positie zou spelen als ik.
Maar jij voetbalt zelf niet?
Nee, klopt.
Welke sport doe je wel?
Fitness nu vooral. Mm-hmm. Ik heb, in het verleden heb ik gehandbald, dus ik heb wel een beetje balgevoel. Maar ik vind ook niet dat je per se gevoetbald moet hebben om goed inzicht te hebben in voetbal. En volgens mij was er vroeger een regel dat je, als je een trainerscursus bij de KNVB wilde volgen, dat je dan per se gevoetbald moest hebben. Volgens mij is dat nu afgeschaft, weet ik niet zeker. Maar dat vond ik wel echt heel gek, dat die regel er was.
Mm-hmm.
Ik wilde, een paar jaar geleden had ik wel echt ambities om zo'n trainerscursus te volgen.
Oh.
Alleen dat ging niet, want ik had nooit gevoetbald.
Oh ja. Ah, oké, okay, dus dat is een toekomstdroom misschien wel.
Nou, ik heb het inmiddels wel losgelaten hoor. Inmiddels denk ik van, nou, laat mij maar gewoon lekker schrijven. En dan kan ik daar ook wel misschien een tactische analyse op loslaten. Maar trainer zou ik denk ik niet meer willen worden.
Ja, ja, want je bent dus hoofdredacteur van vrouwenvoetbalnieuws.nl. En hoe ben je dat eigenlijk geworden?
Nou, ik ben begonnen als stagiair. Mm-hmm. Ik studeer journalistiek. Ben in mijn tweede jaar stage gaan lopen bij Vrouwenvoetbalnieuws. En na afloop van die stageperiode heb ik gevraagd van, goh, zou je willen blijven plakken? Het bekende verhaal, denk ik wel. Nou, dat heb ik gedaan en nu zijn we een jaar verder. En ja, ik doe eigenlijk zoveel dat we eigenlijk hebben besloten van, goh, hè, zou jij dan niet de hoofdredacteur willen zijn? En echt het aanspreekpunt van ja, mensen, klanten, bezoekers. Dus ja. Zodoende eigenlijk.
En wat vind je zo leuk aan voetbal kijken? Of analyseren, of bespreken?
Het is altijd anders. Kijk, het is hetzelfde spelletje en er staan altijd 22 spelers of speelsters op het veld. Maar het is altijd anders en de wedstrijd loopt eigenlijk nooit zoals je had verwacht dat die zou lopen. En dat vind ik vooral het verrassende. En dat het altijd ja, anders is zoals ik net al zei. En ook gewoon, ik kan gewoon heel erg genieten van voetbal gewoon als het goed is. En als er goede spelers of speelsters op het veld staan, zoals Dani Iepenman net al zei, Messi. Ja, daar kan ik zo ontzettend van genieten als die gewoon goed in zijn vel zit en goed speelt. Maar bijvoorbeeld ook van de Lieke Martens, van een mooie actie. Daar kan ik ook zo van genieten. En dat wil ik dan gewoon echt nog 10 keer achter elkaar wil ik dat gewoon zien. Ik vind dat gewoon zo leuk om dan echt te kijken van, goh, hoe doet ze dat nou? En welke gedachten zitten dan achter om bijvoorbeeld zo'n actie te doen?
Ja. En kan je dat dan analyseren? Want we merken dat je echt ontzettend veel weet. Je bent een soort encyclopedie. Heb je dat eigenlijk sowieso in je leven? Dat je gewoon heel veel feitjes en dingen onthoudt?
Dat had ik wel, maar wordt voor mijn gevoel iets ja, vergeetachtig of zo. Maar qua voetbal weet ik nog wel heel veel dingen. En ik weet ook bijvoorbeeld wel dingen te noemen die een paar jaar geleden zijn gebeurd in het voetbal. Maar echt analyseren. Ik hou het liever gewoon echt bij een goed wedstrijdverslag en omschrijven wat er gebeurt, dan echt een tactische analyse erop los te laten van, goh, dit kan het beter. Want dat vind ik altijd lastig. Maar ik kan het altijd een keer proberen.
Ja,
doen.
Zou ik zeker
misschien
doen.
Ligt daar nog wel een kans.
Ja.
Wat zijn je lievelingsdingen om te doen bij vrouwenvoetbalnieuws? Zijn dat interviews? Of?
Ja, interviews denk ik wel. Ik heb in het afgelopen jaar ja, speelsters na een wedstrijd bijvoorbeeld geïnterviewd. Ik bedoel Lieke Martens. Maar ik hou ook bijvoorbeeld langere interviews. Ik heb bijvoorbeeld Nikki Pellens geïnterviewd. Dat is het zusje van Pip Pellens. En zij heeft afgelopen seizoen bij Inter gespeeld in Italië. En daar is eigenlijk heel weinig aandacht aan besteed. Ik bedoel, er ging een Nederlandse speelster naar Inter Milaan. Dat is gewoon een hartstikke grote club. En bij het vrouwenvoetbal iets minder, want ze kwamen afgelopen seizoen uit op het tweede niveau. Maar er werd zo weinig aandacht aan besteed. En ik heb haar een bericht gestuurd via Instagram. Ik zeg, goh, zou je het leuk vinden om een keer een interviewtje te doen? En ze zei, ja, superleuk. Dus toen heb ik uiteindelijk voor mij 3 of 4 uur met haar gebeld en het ging over van, ja, Inter was volgens mij nog ongeslagen. En ze konden de volgende wedstrijd kampioen worden, ongeslagen. Dus dat was eigenlijk de aanleiding. Maar het ging over zoveel meer dan alleen kampioen worden en ja, ongeslagen blijven. Dus dat zijn wel echt de mooiste of de leukste dingen die ik ja, doe eigenlijk. Mm. Omdat je heel veel persoonlijke verhalen ook hoort. En bijvoorbeeld bij Nikki Pellens kreeg ik echt horen van hoe het daar nou aan toe gaat met vrouwenvoetbal in Italië. En hoe het ja, georganiseerd wordt bij Inter.
En hoe gaat het daaraan toe?
Nou, bij Inter nemen ze het wel echt serieus. En die kwamen afgelopen seizoen uit in de Serie B. Dat is het tweede niveau. En die zijn dus nu gepromoveerd naar de Serie A. En ja, om maar een voorbeeld te noemen hoe serieus ze het daar nemen. Ze hebben toen ze kampioen werden een ereronde gekregen in San Siro. Het stadion van de mannen eigenlijk. Dus ja, ze zijn er wel echt serieus mee bezig. En dat vond ik vooral heel, heel tof om te horen van, goh, ze heeft het echt goed naar de zin daar en het wordt daar wel echt serieus genomen. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze het dit seizoen gaan doen, aankomend seizoen.
En je zei het al, van dat is dan nergens, wordt daar nieuws van gemaakt. Lieke Martens bij Barcelona natuurlijk wel. Hoe komt dat dan, denk je, dat daar weinig aandacht voor is?
Nou, Lieke Martens is natuurlijk een stuk populairder dan Nicky Pennant. Ik bedoel, niks ten nadele van Nicky. Maar Lieke Martens is wel, wat je net zegt, de beste speelster van de wereld geworden. En die heeft wel, ja, die is Europees kampioen geworden. En die speelt bij FC Barcelona. En iedereen kent haar tegenwoordig.
Mm.
En dus het is logisch dat daar meer aandacht aan wordt besteed vanuit media, ja, kant eigenlijk. Omdat dat natuurlijk veel populairder is en dat trekt veel meer mensen aan. Alleen wat ik wel vind is dat een Nicky Pellens eigenlijk net zoveel aandacht verdient als een Lieke Martens. Want zij werkt er ook keihard voor. Mm. En zij probeert ook alleen maar haar dromen na te jagen van, ja, profvoetbalster zijn.
Ja, iets wat gelukkig tegenwoordig kan in Nederland als je vrouw bent. Nee, er is nog een lange weg te gaan. Bijvoorbeeld met salarissen. En hoe vind je het gaan met de media-aandacht voor vrouwenvoetbal in Nederland?
Bedoel je dan echt Oranje of bedoel je de Eredivisie?
Nou,
want daar zit
dus
een heel groot verschil in.
Ja, je ziet inderdaad op jouw site, op vrouwenvoetbalnieuws.nl, dat je ook nu tijdens het WK berichten over de Eredivisie plaatst. Maar ja, in heel veel media zie je natuurlijk nu dat er veel aandacht is. Maar tegelijkertijd is er de rest van het jaar bijna geen aandacht voor.
Nee, ja. Kijk, we kunnen het allemaal heel leuk vinden dat er nu heel veel media aandacht voor is. Dat vind ik echt alleen maar goed. Daar ben ik groot voorstander van. Alleen na 7 juli, dan zie je ze misschien nog een week. Als ze eventueel gehuldigd worden. Of ja, dan krijgen we de analyses van, goh, hoe is het de WK gegaan voor Oranje? En daarna is het klaar.
Ja.
Dan krijgen we weer de EK-kwalificatie van Oranje en dan zijn ze er weer.
Ja.
Maar bij de Eredivisie, niks. Nee. Of tenminste, vrij weinig, laat ik het zo zeggen.
Ja. En heb je wel een beetje hoop dat dat misschien dit jaar beter gaat worden? Of denk je van, nou ja, de...
Ik had die hoop na het EK van 2017. Toen zei iedereen, oh, er gaat zoveel veranderen voor het vrouwenvoetbal in Nederland. En iedereen was super positief. En nu zouden we er echt met z'n allen helemaal voor gaan.
En nu hebben we een reclame van de Blokker erbij.
Nou ja, dat. Maar voor de Eredivisie is er helemaal niks gebeurd. Ja. Er is helemaal niks veranderd in de Eredivisie. Er is geen media-aandacht meer gekomen. Er zou gepraat worden over media-aandacht. Bijvoorbeeld op televisie. Over een sponsor.
Nee.
Niks.
Maar nu is dus het plan van Kirsten van der Ven, de manager van het vrouwenvoetbal. Die heeft een plan gepubliceerd waarin ze toch het vrouwenvoetbal heel graag wil helpen. Maar daar heb je dat plan gelezen?
Jazeker, ik was bij de presentatie zelfs. En ik vind het een goed plan. Er staan zeker punten in waarin ik me in kan vinden. Maar als het echt gaat over de Eredivisie Vrouwen, zij willen in volgens mij 2027... een echte topcompetitie maken van de Eredivisie. Echt dat ze meedoen in Europa om de prijzen en dat de topspelers hier in Nederland spelen. Nou, als je dat wil bereiken, dan moet er nog heel veel gebeuren.
Ja.
Dat is echt, ja, ik kan me nu niet voorstellen dat dat binnen nu en 5 jaar van de grond komt.
Ja, want iedereen vertrekt ook naar het buitenland.
Ja. Ja, en wat een ander punt was, is dat je wil dan die topcompetitie en volgens de KNVB moeten de Eredivisie clubs dan aan kwaliteitseisen gaan voldoen. Bijvoorbeeld volgens mij dat ze onderdeel zijn van een betaald voetbalorganisatie, een BVO. En bijvoorbeeld ook dat er fulltime trainers zijn en dat soort kwaliteitseisen noemen ze het. Dus echt van die punten waarvan je denkt, goh, daar wordt het beter van.
Zoals in de Verenigde Staten bijvoorbeeld wel is.
Ja, maar het geld wat de KNVB aan de Eredivisieclubs geeft, blijft precies hetzelfde. Dus ze stellen hogere eisen.
Hmm.
Maar de KNVB die geeft nog steeds 50.000 euro aan iedere Eredivisieclub.
Ja.
Hmm. Terwijl je nu al ziet dat bijvoorbeeld een Achilles, die redt het al niet.
Nee.
Stel je voor dat...
Die doen niet meer mee.
Nee, die stoppen ermee. Maar stel je voor, ze zouden nog wel inzitten. Dan kregen ze zulke hoge kwaliteitseisen gewoon dat ze alsnog om zouden vallen. Want dat kunnen ze gewoon niet betalen. En als ik dan kijk naar het verschil. Je hebt Ajax, PSV en FC Twente die doen het goed. Die hebben een redelijk budget.
Mm-hmm.
Ajax en PSV volgens mij wel iets groter dan FC Twente.
Want die stoppen gewoon zelf er nog geld in. Natuurlijk,
ja.
Naast de KNVB.
Ja, en natuurlijk bij Excelsior Barendrecht bijvoorbeeld, of bij Heerenveen is dat ook het geval. Die stoppen er zelf ook geld in. Alleen die hebben die 50.000 euro van de KNVB nog wel iets harder nodig dan een Ajax bijvoorbeeld.
Ja.
Dus dat vond ik een beetje scheef. Van, goh, je wil dat je clubs betere kwaliteit worden. Je stelt goede eisen daaraan. Maar zelf gooi je het echt, want Kirsten van der Ven zei, we gaan niet het financiële vlak op, het blijft 5.000 euro, maar we gaan het echt in begeleiding en ondersteuning. Dat ik, ja, maar je hebt toch geld nodig?
Ja, ja. Pomp even wat geld.
Ja, nou ja, zo zou je het kunnen zeggen. Het is, er is uiteraard meer dan alleen geld. Maar geld is een goede eerste stap. En met 50.000 euro
ja.
Red je het niet, zeker niet.
Ja, dat is dan ook wel weer gek van de KNVB eigenlijk. Maar misschien dat zij het salaris van Kirsten van der Ven zien als een nieuwe investering. Maar
ik weet niet hoeveel
nodig.
Kirsten van der Ven verdient, maar... Nee, maar ik vond het wel opvallend. We werden dan uitgenodigd voor die presentatie. En ik keek daar eens om me heen. En ik zag eigenlijk maar 1 of 2 mensen die naast mij de Eredivisie ja, daar verslag van doen.
Mm-hmm.
En de rest die zie ik eigenlijk alleen bij Oranje. Dus ik vond het wel opvallend dat zij er dan ook bij zaten. Zeg maar net of dat ze het dan opeens wel belangrijk vinden.
Oh, ja.
Want de KNVB heeft een plan.
Ja.
Maar de rest van het seizoen zie je ze niet eigenlijk.
Ja, ja. Nee, dat is nog een treurig feit. Eigenlijk net als allerlei seksisme wat we nog steeds tegenkomen in media als het gaat over vrouwenvoetbal.
Nou, niet alleen in media, maar vooral sociale media. Ik heb op TweetDeck dan een categorie met zoekwoord vrouwenvoetbal.
Ja.
Nou, wat ik daar gisteren allemaal voorbij heb zien
Vertel.
Komen. Dat is, ik krijg heel vaak de tweet, vrouwenvoetbal is echt één grote grap. En dan ha, 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 ha. Maar bijvoorbeeld ook, vrouwen kunnen echt niet voetballen. Dit zou verboden moeten worden. Ja, sorry hoor, maar dat is het heel lang geweest. Kom, doe even normaal.
Ja,
lees je even in.
Kalm aan. En,
maar dat soort dingen dat ik denk, goh, waarom?
Ja.
Waarom voel je de noodzaak om deze negatieve uitingen te delen met de wereld? Ik bedoel,
ja.
Iedereen mag zijn mening geven, helemaal prima. Maar waarom voel je de noodzaak gewoon.
Ja, en geen enkele andere sport is dat zo overduidelijk.
Dat is het. En er wordt ook altijd vergeleken. Het wordt altijd vergeleken met het mannenvoetbal. Terwijl, dat zie je niet gebeuren bij het hockey.
Nee.
Bij het tennis heb ik nog nooit iemand horen zeggen, oh ja, maar als je Kiki Bertens tegen Rafael Nadal laat spelen, dan verliezen ze ook met zoveel.
Ja.
Ja, dat hoor je niemand ooit zeggen. Maar hier staat dan weer op Twitter, ja, als je dit Nederlands vrouwenelftal tegen derde klasse amateurs laat voetballen bij de mannen, dan verliezen ze zelfs nog met 20-0.
Ja.
Ik vind die vergelijking, die is zo krom. En zeker als je dan ook weet dat het vrouwenvoetbal zo lang verboden was in Nederland. Je hebt gewoon zo'n enorme achterstand. Dat hou je niet in 10 jaar in.
Nee, dat argument is echt, daar zijn we nu wel klaar mee, toch?
Ja, maar heel veel mensen blijkbaar niet.
Nee, maar dat is nog op Twitter. Ik bedoel, ondertussen krijgt Hugo Borst op de NOS ook de ruimte om zijn top 5 lekkerste voetbalwijven
te presenteren. Ja, ik moet zeggen, ik heb het niet meegekregen. Ik heb het niet gezien.
Nou, gelukkig.
Ja, ik denk dat ik daar heel blij mee ben. Maar bijvoorbeeld ook van de week, volgens mij was het Claudia de Breij. Die ging na afloop een analyse doen over wat er nou precies gebeurde bij het waterflesjesincident.
Okay.
Lees wel. Dat was,
van Dongen
ja,
toen.
Lees wel. Dat was tegen Cameroen. Dat was inmiddels 2 wedstrijden geleden.
Mm-hmm.
En Claudia de Breij die kreeg gewoon uitgebreide tijd om gewoon met een videoscherm uit te leggen van, goh, wat gebeurt hier? En ja, je ziet dat ze nu een beetje boos kijkt. En Merel van Dongen, de engel die ze is. Zo stond Claudia de Breij er echt. Dat ik denk, ja, maar je hebt daar een uitstekende analist. Volgens mij was het Tess vanmiddag die er zat. Uitstekende analist, die heeft verstand van het spelletje. Die kan het goed uitleggen. En dan geef je Claudia de Breij de ruimte om zo'n soort analyse te doen. Kijk, ik snap wel dat je een beetje afwisseling wil hebben van wie er nou precies zitten. Qua analisten en qua leuke personen eigenlijk. Die niks met voetbal hebben.
BN'ers of zo.
Ja, precies. Maar geef die dan iets minder ruimte.
Ja. Ja.
En ze willen dan iets lolligs inbrengen, wat dan misschien eigenlijk niet zo lollig is.
Precies, en dat vind ik vooral heel jammer. En dan bijvoorbeeld ook met dat fragment van 5 mooiste WK-vrouwen. Ja, Tess Noormiddag, die zat daar maar een beetje bij van, ja, wat zal ik hier nou eens op zeggen?
Ja,
die wist er niet eens van, toch? Dat dit
precies. Nee. En dat ik denk van, ja, maar Tess kan supergoed analyseren wat er nou precies gebeurt. Dat hebben we de afgelopen wedstrijden echt wel gezien. Waarom geef je haar dan niet de kans en de ruimte om het uitgebreid uit te leggen? Waarom moet er dan per se zo'n item weer door iedereen strot gedouwd worden?
Op zich krijgt ze ook wel ruimte, gelukkig, om te analyseren. Maar het is opvallend dat in vrouwenvoetbal mensen het ook heel graag niet over het voetbal zelf willen hebben.
Ja, het gaat altijd over wat gebeurt er rondom het veld. Wat doen speels op hun vrije dag?
Hoe voelen ze zich?
Ja. Precies. Welke kapsel gaat Janice van der Zanden nu weer aan laten meten? Dat soort dingen.
Of ze een vriendje hebben.
Oh ja.
Ja, ja, of de ideale schoonvader. Of ze schoonzoon zijn of schoondochter.
Ja.
Nou, moet ik wel zeggen, daar is heel veel over gebeurd. Van, goh, als journalist zijn, dan ga je dat toch niet vragen tijdens een WK. Nou, dit is voor het WK opgenomen. Maar dan alsnog, als je een beetje research doet, dan weet je wel dat Vivianne Minima gewoon een vriendin heeft. En die al jaren heeft.
Ja.
En desnoods vraag je het van tevoren.
Ja.
Dus dat vond ik wel een beetje van, goh, er is wel veel kritiek over, maar het was voor het WK. Maar ik ben het wel eens met het feit dat er gewoon geresearched had kunnen worden. En dat je het eventueel gewoon aan haarzelf had kunnen vragen.
Eigenlijk gek dat die journalisten kritiek hebben over op de onkunde van de Oranje-Leeuwinnen, maar zelf eigenlijk ook onkundig zijn in hun interviews.
Nou, ik moet wel zeggen, volgens mij verscheen er gisteren een interview in de Groene Amsterdammer over...
Ja, een artikel.
Ja, dat er...
Een steengoed artikel.
Ja, dat was echt dat ik echt dacht, wauw, dit is gewoon wat ik eigenlijk wil zeggen, maar niet durf te
dat
zeggen.
Dat hadden wij ook, ja.
Alleen daar is dan weer heel veel kritiek op van journalisten van, goh, hè, wij proberen ook professioneel ons werk te doen.
Ja. En maar het ging over seksisme in de media en wat nog steeds gebeurt bij bijvoorbeeld Studio Frans. Dat ze echt wel goede pogingen doen, maar alsnog die items laten zien.
En precies. Dat het... En dat sommige journalisten het blijkbaar niet altijd even serieus nemen. Mm-hmm. Terwijl er ook genoeg waarvan ik weet, er zitten ook genoeg mensen die het wel serieus nemen. Ja. Alleen er zitten er ook een paar bij waarvan ik denk, wat doe jij hier?
Ja.
En waarom zit jij daar? Je hebt niks met vrouwenvoetbal en opeens ben je haantje de voorste en doe je leuke interviews.
Precies. Ja, ja, nee, echt een aanrader voor iedereen om dat artikel te lezen.
Ja.
Amber, wat zijn jouw ambities als journalist?
Nou, ik moet wel zeggen, in het afgelopen half jaar, is er wel veel gebeurd waarvan ik denk, goh, dat had ik nooit durven dromen.
Zoals wat?
Nou, ik heb op de perstribune gezeten bij Oranje. Dat was toen ik klein was dat altijd een droom. Ik wilde op de perstribune zitten tijdens de wedstrijd van het Nederlands elftal. En dan ook echt als pers werken. Want ik bedoel, je kan er ook gewoon gaan zitten. maar dat is uitgekomen. Ik heb speelsters geïnterviewd na afloop. Ik heb Lieke Martens geïnterviewd. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Dat stond wel op mijn bucketlist.
Ja.
Maar wat ik nog wel zou willen doen is een WK. En een Champions League finale. En ik hoop dat dat volgend seizoen gaat gebeuren, die Champions League finale.
Ja.
En verder, ik wil gewoon groeien en beter worden. Want ik merk gewoon dat er nog steeds wel punten zijn waarin ik veel beter kan worden. Mm-hmm. Zoals met interviews dat ik niet, soms niet vaak genoeg doorvraag. Mm-hmm. Maar als ik echt kijk naar ambities, dan wil ik wel fulltime vrouwenvoetbal sportjournalist worden. Of vrouwenvoetbaljournalist. En ik hoop dat dat gewoon over een paar jaar kan. Want je ziet nu dat er heel veel mensen het vrouwenvoetbal er maar een beetje naast doen. En ik wil het gewoon fulltime, net zoals dat het bij de mannen is, gaan doen. Dus ik hoop dat dat gewoon over een paar jaar gewoon kan. Uiteindelijk dat er zoveel aandacht en dat er zoveel toeschouwers zijn. Dat er zoveel nieuws is dat dat gewoon kan eigenlijk.
Ja. Nou, als jij zo doorgaat, dan moet dat wel een beetje gaan lukken.
En de eerste vrouwelijke commentator van de NOS.
Ja. Oh, dat hoef ik niet te worden hoor. Maar het zou wel mooi zijn als er ooit een keer een vrouw komt. Ik snap dat er kritiek op is. Ik snap het punt van de NOS ook wel van, goh, ze moeten wel echt goed zijn. Dat snap ik. Ik bedoel, het is een WK.
Ja.
Alleen wanneer is iemand goed genoeg? En hoe oordelen zij of dat iemand goed genoeg is? Dat krijgen wij eigenlijk niet mee.
Nee.
Ik ben ook niet op de hoogte van hoeveel vrouwelijke commentatoren er nou zijn in het voetbal.
Nee, dat weet ik ook niet.
Maar het lijkt me echt sterk dat er gewoon niemand is die dit wil doen.
Nee, dat lijkt me
als vrouwen zijnde.
Voel jij als journalist nu dan eigenlijk ook een beetje de plicht, als we het weer over dat seksisme in de media hebben, om toch echt veel content over die Eredivisie te blijven publiceren en eigenlijk gewoon keihard te werken om een beetje verandering in de wereld te brengen?
Nou, ik vind gewoon dat de Eredivisie ook net zoveel aandacht moet krijgen als Oranje.
Mm.
Dat gebeurt bij de mannen namelijk ook, misschien bij de Eredivisie nog zelfs wel meer. Er zijn gewoon speelsters, iedere speelster van iedere club, die werkt net zo hard voor hun salaris, als ze dat bij de mannen doen. En je mag niet vergelijken, maar ik doe het toch even. Er zijn gewoon speelsters die willen die waardering hebben. En dat vind ik het belangrijkste. En dat is ook de reden waarom ik er niet voor kies om wel die berichten over de Eredivisie online te zetten. Want niemand anders doet het. En normaal gesproken zijn er nog wel een paar anderen die soms wat berichtjes maken. Maar ik vind dat iedere speelster net zoveel aandacht verdient. En dat iedere transfer uitgelicht moet worden. En dat iedere blessure een nieuwsbericht verdient. En dat mis ik dan wel in de media, dat dat niet altijd gebeurt. Of bijvoorbeeld gewoon een berichtje van 3 regels. Terwijl ik denk al gelijk na van, goh, Simone Kets is afgelopen week gestopt met voetballen om privéredenen.
Hmm.
Ik denk al gelijk na van, goh, wat zijn de gevolgen? Of zou ik haar misschien een keer over een paar maanden daarover kunnen interviewen? Terwijl een andere medium, dat schrijft een berichtje van 3 regels, dat neemt het bericht van FC Twente over. En die besteden er gewoon geen aandacht meer aan.
Ja.
Terwijl ik denk van er zit een verhaal achter. Dat verdient ook aandacht en dat verdient ook ruimte. En dat krijgt het gewoon bij de rest van de media niet eigenlijk.
Is er potentie voor vrouwenvoetbalnieuws om wat meer te gaan groeien dit jaar? Of hoe werkt dat?
Ik denk wel dat er potentie in zit. Ligt eraan ook hoe groot de redactie uiteindelijk wordt. Ik doe nu het overgrote deel in mijn eentje. Ja, ik kan niet op vrijdagavond bij 4 wedstrijden tegelijkertijd zijn. Er moet wel een samenwerking komen tussen clubs en media. Mm-hmm. Want ik vind vooral nu, ik moet echt achter informatie aan. En ik moet clubs gaan mailen van, goh, wat is jullie programma in de voorbereiding? Gaan jullie op trainingskamp? Wanneer beginnen jullie überhaupt met trainen? Mm-hmm. Terwijl, ja, nu maak ik de vergelijking bij de mannen, is dat al lang breed bekend. Wordt het kaartverkoop voor de oefenwedstrijden. Hele trainingsprogramma wordt op straat gegooid. Nou, ik heb gewoon afgelopen week iedere Eredivisieclub gemaild. Ik zeg, goh, is er al iets bekend over jullie voorbereiding? Spelen jullie oefenwedstrijden? Gaan jullie op trainingskamp? Kan ik een keer komen kijken bij de training?
Ja.
En dat ik naar de KNVB moet mailen van, goh, wanneer wordt het Eredivisieprogramma bekendgemaakt voor komend seizoen? Terwijl dat het bij de mannen gewoon 5000 keer is gezegd van, goh, volgende week maken we het conceptprogramma bekend. Ik bedoel, er komt überhaupt nog een conceptprogramma. Ja, bij de Eredivisie vrouwen is dat niet, hoor. Er wordt gewoon een programma online gegooid en...
Ja, that's it.
Daar moet je het maar mee doen.
Het zou jouw leven als journalist ook een stuk makkelijker
maken. Dat ook. En nu moet ik dus gewoon naar de KNVB mailen van, goh, wanneer wordt het Eredivisie-schema bekendgemaakt? En dan krijg ik een antwoord terug van 3 woorden. Of 5 woorden.
Dat volgende wordt week.
Volgende week. Dat is het. Volgende week.
Oh, punt.
Nou, het wordt volgende week bekendgemaakt. En dat was het.
Ja, heel vreemd. Je zou toch zeggen dat degene die dat doet voor het mannenvoetbal... dat net zo goed even voor het vrouwenteam kan doen.
Wat, lijkt wat, mij wel.
Ja, niet echt veel moeite. Ja. Oké, nou, clubs,
hoor
dit verzoek.
Ja, en persvoorlichters van de KNVB, toch? Ja. Woordvoerders.
Iedereen heeft in zijn carrière natuurlijk advies of tips of hulp nodig... van iemand die zegt van, jij kan iets heel goed en ga daar vooral mee door. Laten we even luisteren naar Rocky's kleedkamerverhalen... waarin Rocky vertelt wie dat voor haar was.
Wat voor mijzelf een heel belangrijk moment is geweest, is dat omdat ik een straatvoetbalster ben, een vrouw met techniek, technisch voetbal, dat was in de tijd waar ik voetbalde niet echt iets hoe het vrouwenvoetbal werd gespeeld. De vrouwenvoetbal is nog best wel jong en in ontwikkeling. Nu is er ruimte voor een Danielle van den Donk, een Lieke Martens, die wat meer techniek hebben, wat meer het finesse van het spel, zeg maar. Jackie Groene, dat soort vrouwen. In mijn tijd was het vooral lange ballen, hard rennen en keihard werken. Als type voetballer voor mij was dat ingewikkeld om daar mijn draai in te vinden. Dus ik werd heel vaak neergezet als, oh, dat is die straatvoetbalster. Oh ja, en straatvoetballers zijn over het algemeen egoïstisch, houden de bal te lang bij zich. Ik ben totaal niet zo'n type voetballer. Maar wat er gebeurde was bijvoorbeeld dat ik al best wel veel te maken had met vooroordelen vanuit trainers. En een trainer kan je maken of breken. En ik heb een trainer gehad, die heeft mij echt geprobeerd te breken bij Buitenveldert. En die gaf ook opmerkingen als ik dan de bal opwipte om in te gooien, was het, ja, laat die circus trucjes nou een keer achterwege. Hij wilde mij echt breken als voetbalster. En toen, in die tijd dat ik in Buitenveld ging voetballen, kwam ik hier in Amsterdam bij het Street Legends team. Met alle stoere mannen en ook mannen die bij Ajax hebben gevoetbald. En
zo Edgar Davids.
Dat soort mannen, ja. En dan had je dus Kelvin Blankendaal. Dat was verschrikkelijk goede zaalvoetballer, straatvoetballer. En ook bij Ajax gespeeld. En die zei tegen mij, want dan ging ik wel eens met hem praten over dat dilemma. En die zei van, luister Rocky, jij moet nooit als voetballer veranderen. Welke trainer jij ook tegenkomt, jouw techniek maakt jou uniek en gaat jou op plekken brengen waar zo een trainer nooit gaat komen. Dus laat je niet kapot maken. Hou vast aan jouw manier van spelen. En dat is iets wat ik nooit zal vergeten, omdat ik dat heb gedaan. Uiteindelijk ben ik weggegaan bij die club. Maar het is bij mij op het veld nooit echt uit de verf gekomen, de voetbalster die ik ben. Maar daarbuiten heb ik altijd vastgehouden aan wie ik ben en wat ik kan, doordat hij dat zei. En dat zijn van die momenten dat ik denk van, oh ja, 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 grappig.
Heb jij iemand, Amber, in je leven die tegen jou heeft gezegd, jij moet voetbaljournalist worden?
Nee, niet echt. Ik heb voor mezelf eigenlijk besloten om, goh, ik vond voetbal zo leuk en ik vond schrijven heel leuk. Toen dacht ik, nou, waarom combineer ik dat niet? Maar als ik nu kijk, bijvoorbeeld een voorbeeld, dan wil ik graag Annemarie Posma noemen.
De schrijver van het boek Samen Sterk.
Twee boeken inmiddels heeft ze geschreven en... Ja, ik heb dat eerste boek gekocht en ik heb haar vervolgens voor mijn studie geïnterviewd. Dat is voor het EK nog geweest, volgens mij net na het EK. En ik keek altijd heel erg tegen haar op en ik vind het zo mooi eigenlijk om te zien hoe we nu met elkaar omgaan. Het is meer, we zijn nu echt een soort van collega's, in plaats van dat ik eigenlijk het kleine kindje ben en dat zij echt de ervaren mevrouw is. En wat dat betreft, zij wel echt een voorbeeld voor mij van, goh, zo wil ik later, als ik groot ben, ook wel worden. Van goh, in hoeverre zij een goede band heeft met speelsters. En, maar ook qua schrijfstijl, ze schrijft gewoon zo goed.
Ja. Zij weet ook heel veel.
Ja, maar zij heeft ook echt een goede band met speelsters. En zij gaat bijvoorbeeld voor haar boek, is ze op de koffie geweest bij heel veel speelsters. En dat persoonlijke contact, dat vind ik vooral heel mooi. En dat vind ik vooral juist het goede aan Annemarie. Zij heeft dat. Mm-hmm. En niet heel veel andere journalisten hebben dat.
Er lijkt ook in vrouwenvoetbal wel wat meer ruimte voor dat persoonlijke contact. Klopt dat?
Bij de Eredivisie sowieso, zeker. Daar is altijd wel even ruimte van, goh, hoe gaat het met je? Of hoe gaat het met de studie? Want heel veel speelsters die studeren nog daarnaast. Bij Oranje is er wel de afgelopen 2 jaar veel veranderd. Ze zijn wat mij betreft iets minder spontaan geworden. Tijdens het EK was het heel open en heel spontaan en alles kon en alles mocht. Dat is nu wel iets anders, maar speelsters die praten alsnog wel graag met de media.
Ja.
Ze vinden het altijd leuk om een interview te doen. Ze lopen niet gewoon na afloop weg. Ze geven netjes in de hand. En als ze komen, dan zeggen ze, hoi, ik ben, noem maar iets, ik ben Loes Geurt.
Ja.
Dus ik zeg, ja, ik ben allemaal van Lisa. En ze zeggen, oh, en waar schrijf je dan voor? Zo, er wordt wel echt interesse getoond, zeg maar. Dus dat is wel heel mooi.
Maar zal dat nu ook niet een beetje veranderen, nu ze zoveel kritiek vanuit de media hebben ontvangen? Danielle van der Donk was een beetje chagrijnig ervan.
Nou ja, Julie de Spitsen die zei gewoon op een persconferentie, ik heb scheid aan alle kritiek.
Ja.
Zo kun je het ook de tegenin
de wereld
gaan
inbrengen. Ja.
Zo kun je er ook tegenin gaan. Ik denk niet dat ze nu opeens klaar zijn met alle media-aandacht. Kijk, die kritiek die is heel heftig, dat zijn ze niet gewend. Want na het EK was alles goed en hosanne en het ging helemaal fantastisch. Dus het was wel heftig voor die speelsters, denk ik, om zoveel kritiek in 1 keer te krijgen wat ze eigenlijk niet gewend zijn.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat ze het alsnog heel fijn vinden dat er zoveel media-aandacht voor is. Want daar hebben zij die afgelopen jaar gewoon zo hard voor gevochten.
Yeah.
En nu krijgen ze dat uiteindelijk. Dus ik denk niet dat ze nu zeggen van, goh, nu gaan we niet meer met de media praten omdat we kritiek krijgen.
Yeah.
Want dit is juist wat ze willen. Ze willen serieus genomen worden. Ze willen die aandacht. Yeah. Ja, daar hoort dan soms ook kritiek bij, hoe hard die ook is.
En wat ze ook wilden was natuurlijk zo ver mogelijk komen op dit WK.
Nee, ze willen wereldkampioen worden, hè?
Ze staan voor het eerst in de kwartfinale tegen Italië. Dat is aanstaande zaterdag om 3 uur.
In Valenciennes.
Lisa en ik zijn nog aan het overwegen of we er niet naartoe moeten. Jij?
Ik twijfel. Heel erg, want uiteindelijk, het wordt 1 groot oranje feest. Dat kan ik je nu al vertellen. Ik bedoel, Valenciennes is zo dichtbij.
Ja.
Maar het is wel zo van, goh, het is gewoon 1 grote oranje vlek die je eigenlijk ziet. En ik ben zelf naar de wedstrijd tegen Canada geweest. Dat was iets verder weg. Maar alsnog waren er gewoon echt duizenden oranje fans. En we liepen dan in die fanwalk naar het stadion. En die Fransen die hingen gewoon echt uit de ramen om te kijken van, wat gebeurt hier nou? Die hadden zoiets nog nooit gezien. En er was 1 vrouw, dat weet ik nog heel goed. Wij liepen daar en er was een vrouw in een hoekhuis. En die had helemaal bovenin had ze een raam. En die stond op een gegeven moment met een oranje-zwart shirt. Met oranje schoenen stond ze zo te dansen in de raamopening. En dus iedereen ging helemaal schreeuwen en roepen en fluiten naar haar. En die vrouw die ging helemaal los gewoon. Die vond het 1 groot feest. En dat is het vooral, dat vind ik het mooiste. Dat heel veel mensen zeggen van, er staan echt clowns op zo'n oranje, in zo'n oranje fanwalk of op zo'n fanzone. Maar ze zijn er wel en
de fans.
De fans die zijn er wel en ze laten zich horen en ze maken ook echt een sfeer. En je merkt gewoon aan Oranje, ze worden daar beter van. Ze krijgen er nieuwe energie van.
Ja.
Geven de speelsters zelf ook aan van, goh, ze slepen ons over die dode spelmomenten, slepen ze ons heen, omdat ze gewoon zo achter ons gaan staan. Dus voor zover het nog niet uitverkocht is, wil ik bij deze gewoon iedereen oproepen om te gaan.
Ja.
Want dan kunnen er echt wel mooie dingen gebeuren.
Ja. Wat kan jij ons vertellen over Italië?
Dat Italië mij flink verrast heeft, dit toernooi. Ze spelen echt goed. En dat had ik. Ik kijk niet heel vaak naar het Italiaanse vrouwenvoetbal en ook niet naar het nationale team. Maar ik had niet verwacht dat ze zo leuk zouden spelen. Dat vind ik vooral. Ik heb een paar wedstrijden nu gezien. En ze spelen heel leuk. Dus ze spelen echt aantrekkelijk voetbal en ze combineren goed. En ze hebben voorin een paar speelsters die kunnen echt het verschil maken. Die zijn technisch goed. Maken mooie acties. Zijn doelgericht. Dus het wordt zeker geen makkelijke tegenstander.
De laatste was tegen China. 2-0 hadden ze gewonnen, geloof ik.
Ja, en ja, ze spelen gewoon echt leuk en dan ook frivol voetbal. Ze hebben er echt plezier in. En ze, ja, die passie, die Italiaanse passie, die spat er al af tijdens het volkslied. Vind ik heel mooi om te zien. Maar ook op het veld, ze strijden echt, maar ze doen het wel allemaal samen. En dan voorin heb je volgens mij Barbara Bonansea. Nou, die speelt fantastisch dit toernooi. Dat is echt een van de speelsters waarvan ik denk, goh, die zou wel eens uitgeroepen kunnen worden tot speelster van het toernooi zelfs. Hmm. Ligt eraan hoe ver ze komen natuurlijk. Maar Italië wordt ook wel een zware kluif. Zeker als ze die vorm die ze de afgelopen ja, wedstrijden hebben, als ze die vast weten te houden.
Nou, het stemt niet echt hoopvol.
Nee, sorry.
Ja. Maar denk je dat ze gaan verliezen?
Ik denk het niet. Ik denk dat Oranje Italië kan hebben. Maar dan moet Nederland er wel weer een stapje bovenop doen. Gewoon weer beter gaan spelen. Want je ziet nu in die laatste wedstrijd tegen Canada ging het al beter. Nu tegen Japan ging het ook wel de eerste helft vooral dan iets beter. Dan kunnen ze Italië verslaan. Als ze dat spel spelen, zoals die eerste 30 minuten tegen Japan, dan wel.
En wat denk je dan voor aankomende zaterdag?
Denk dat Nederland wint met 1 of 2 doelpuntjes verschil.
Oké. Okay.
Dus het kan 2-0 worden, het kan 2-1 worden, het kan ook 1-0 worden. Ja, of ze moeten echt ineens de vorm hervinden die ze tijdens het EK hadden. Echt dat sprankelende spel. En Janice van der Zanden moet in ja, goede doen zijn. Dan kan het misschien wel meer worden. Ja. Maar dat ligt er ook aan hoe Italië speelt. Want Italië is misschien wel super zenuwachtig. Je weet het niet.
Ja.
Misschien maken ze foutjes achterin. Dan zie ik wel kans voor Nederland. Maar als Italië speelt zoals ze die afgelopen wedstrijden hebben gespeeld, dan ja, wordt het nog wel lastig, denk ik.
Iedereen kan thuis voetbal gaan kijken dit weekend. Wij gaan door met Oranje Leeuwinnen, de podcast, zolang Nederland in het spel zit. Dus na zaterdag hoor je weer een nieuwe aflevering van ons. En deze en de voorgaande kan je natuurlijk terugluisteren op iTunes of op Spotify of gewoon op Vice. Amber, heel erg bedankt dat je er was.
Ja, jullie bedankt.
Alles met ons wilde delen. We weten alweer veel meer. Lisa, bedankt. En nou, de ballen.
Ja, de ballen.
Joe.
Tot ziens.